Goedemorgen, lieve mensen. Mooi als de vrede van de Heer ook op dit moment in jouw hart regeert. Dan heb je een hart wat open staat voor Hem, wat wil luisteren naar wat de Heer ook vanmorgen tot je hart wil zeggen, opdat je verder kunt leven in gerechtigheid, zo kunt leven zoals God het wil. Dat is mooi. En vanmorgen een geschiedenis over het volk Israël. Lang geleden, vorige week, hebben we gehoord hoe belangrijk gemeentebouw is. En ook hoe je als lid van het lichaam van Christus, van de gemeente, hoe je je muren moet bouwen en je poorten moet herstellen, dat je waakt over je hart, over wat er ingaat en wat er uitgaat, dat je waakzaam bent. En er was eens een man, hij heette Jozua. Jozua, zijn naam betekent God redt. En Jozua, een prachtig mens. Hij keek vooruit. Hij zag in mogelijkheden. Er waren in zijn tijd ook mensen die keken naar de onmogelijkheden. En wat nou het vervelende was, er waren maar twee mensen in zijn tijd die zagen al het mooie, wat zij gezien hadden, daar zagen zij het goede van en de mogelijkheden, de kansen. En er waren de notabene 10, die hadden precies hetzelfde gezien, maar die zagen de onmogelijkheden, de problemen, de enakieten van die grote mensen, weet je wel. Je zou er hartstikke bang voor worden, helemaal voor gaan trillen. Nou, en dan zag je steden en daar waren de muren heel van en heel groot. Maar Jozua die had gezien, dat land, daar zijn prachtige vruchten, dat druipt van melk en van honing. En laat het nou zo zijn, dat God op een gegeven moment tot Jozua zegt, na de dood van Mozes, en ik ga jullie dat voorlezen, ik ga kijken of dat lukt. Het staat al op het scherm, en dat staat in Jozua 1 vanaf vers 1, en ik lees voor tot vers 10. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond, luister goed, dat jullie zullen betreden, geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn, dat is de zuidgrens, tot aan de Libanon, dat is de noordgrens, en van de grote rivier, de oostgrens, de Eufraat, met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Dat hoef ik er niet bij te zeggen, dat stond er al, het westen. Dus daar wordt het land geschetst, de omvang. Zolang je leeft, Jozua, zal niemand, luister goed, niemand tegen je kunnen stand houden. En zoals ik Mozes heb bijgestaan, je weet het heel goed, Jozua, hoe ik hem altijd heb geholpen, dat staat er niet, maar dat zeg ik erbij. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Jozua, wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je erin dag en nacht, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Ik vind het nogal wat. Wat een opdracht krijgt die Jozua. Maar wat een belofte krijgt hij van de Heer. Ik denk, maar hij krijgt ook waarschuwingen van de Heer. Wat hij moet doen. Wat hij niet moet nalaten. En dan denk je zo'n geschiedenis, het is duizenden jaren geleden. Wat hebben wij daar nou aan? Kunnen wij daar nog wat uit leren? Welk land mogen wij als gemeente in bezit gaan nemen? En wat zijn de voorwaarden dat ons dat lukt? En welke beloften zijn er? Dat zijn dan vragen die je je kunt stellen. En dan vind ik het zo mooi, dan begint God tegen Jozua. Nu mijn knecht Mozes is gestorven, wist Jozua dat nog niet? Nou, ik denk het wel. Dat was hem wel helder geworden. Maar wil God aan Jozua duidelijk maken dat er een nieuwe periode is aangebroken? Ja, dat denk ik eigenlijk. Het volk is weg uit de slavernij van Egypte. Het heeft zijn ups en downs meegemaakt in de woestijn. En het bestaat nu op twee mensen na, Jozua en Caleb, uit mensen die jonger zijn dan 40 jaar. Zou je ze voor moeten stellen hoe dat bij ons zou zijn? Zit ik nu te bedenken. Een Jozua-generatie is er. Een Jozua-generatie. En Mozes heeft Gods leefregels, zijn wet aan het volk bekendgemaakt. Die periode is afgesloten. Dat vond plaats daar in de woestijn. En nu mogen ze als volk die leefregels, zoals God wil dat het volk leeft, uit gaan leven in het beloofde land. Toepassen wat ze geleerd hebben. Wij hebben ook al heel veel geleerd in de afgelopen jaren. En pas je dat steeds nog toe? Ben je daar nog steeds bezig of ben je dingetjes vergeten? Nou, het is goed om ernst te maken om dat wat je geleerd hebt, wat je van genade van God ontvangen hebt en van Jezus, om dat toe te passen, om dat uit te leven. En Jozua zegt God, maak je gereed om met heel dit volk de Jordaan over te gaan en het land binnen te gaan, dat ik het volk Israël zal geven. De Jordaan, het is eigenlijk geen landsgrens, want dat zou je denken uit dit zinnetje. Maar er waren ook sommige stammen, en ik zal dat laten zien op een plaatje, die leefden eigenlijk in het overjordaanse gebied. Je ziet hier een kaart en dat rode gebied, daaronder, daar heb je ook het meer van Galilea. En van het meer van Galilea naar het zuiden toe loopt een blauw lijntje, dat is de Jordaan, en die mondt uit in de Dode Zee, dat is dat blauwe, de Blauwe Zee, wij zouden het eigenlijk een meer, denk ik, noemen, aan de onderkant van het plaatje. En je ziet dat op het plaatje rechts, dus dat is eigenlijk vanuit de meeste stammen gezien het overjordaanse, daar leeft, is het gebied van de halve stam Manasse en nog van twee stammen. Dus eigenlijk is die Jordaan geen landsgrens, maar is het meer een tijdsgrens, zou ik willen zeggen. Het is een overgang tussen twee periodes. Een periode, zou je kunnen zeggen, van de wet krijgen, uit de slavernij getrokken zijn, en dan komen in het nieuwe land met de nieuwe mogelijkheden en het vormen van, nou, iets heel moois. En dan het beloofde land voor Israël. God gaf Abraham de opdracht om uit zijn land, zijn maagschap, zijn vaders huis, naar het land te gaan dat hij hem zou wijzen. En wat ik dan zo bijzonder vind, er staat niet bij waarom Abraham op reis moest gaan, maar dat zou je over kunnen nadenken. En ik denk, Abraham die verkeerde in een situatie, dat was een heel occulte omgeving. Het was een hoge beschaving. Dat was de meest beschaafde deel van toenmalige wereld, denk ik. Maar God zegt, jij moet daar vandaan. En jij moet naar een andere plek. En dan denk ik voor ons leven, wij hebben ook in een bepaalde situatie geleefd die beïnvloed werd door dood en door Satan. En wij moesten overgezet worden in het koninkrijk van God. Abraham moet daar weg. En hij gaat dan na omzwervingen via Haran, komt hij in Kanaan. En wat ik dan zo mooi vind, dat Abraham, God laat aan Abraham zien van, dit is het niet, dit land. En jij woont daar gewoon maar in tenten. Dat is goed, dat is allemaal een tijdelijke verblijf. Het gaat om een hemelsland. Dat laat hij aan Abraham zien. Dat kun je lezen in Hebreeën 10, in meerdere plekken. Ik geef dat niet aan, maar zoek het thuis maar op als je het wilt lezen. Het gaat om een hemelsvaderland. Het gaat om mensen die leven in de hemel bij mij, wil God aan Abraham duidelijk maken. Een hemels Jeruzalem, een hemelse stad, een hemels koninkrijk. En dat wordt hier al aangegeven in het zichtbare, dat Abraham uit die occulte toestand moet gaan naar een nieuw land, vloeiende van melk en van honing. En dan ken je de geschiedenis. Er komt hongersnood. Jozef gaat naar Egypte. 400 jaar slavernij. Mozes moet het volk bevrijden uit de slavernij en naar het beloofde land brengen. 40 jaar in de woestijn met zijn ups en zijn downs. En dan komt nu dit gedeelte. Het beloofde land voor Israël. Het was Kanaan. Als schaduw van het hemelse Jeruzalem, het hemelse land. En dat is ons beloofde land. Dat is wat God voor jou, voor mij, voor ons als mensen bestemd heeft. Dat we leven samen met hem, in gemeenschap met hem. Dat we hem dienen vanuit heel ons hart. Hem liefhebben boven alles, met alles wat in ons is. Dat we leven in afhankelijkheid van hem, in vrede, in blijdschap, in gerechtigheid, in de sfeer van zijn koninkrijk. Leven in Christus, in de gemeente, onder leiding van Jezus de Christus. Deel krijgen, wat een genade, aan Gods heerlijkheid, aan al die mooie eigenschappen van hem. En dit gebeurt in een proces wat Paulus beschrijft als veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus die heerlijkheid, al dat mooie van God, komt steeds verder openbaar in jou en mij, als je samen met elkaar optrekt in geloof en dat hemelse, al dat mooie van God en Jezus zoekt. 2 Korinthe 3 vers 18. Je mag een volwassen zoon van God worden. Misschien lijkt het wel eens onbereikbaar, maar als je vasthoudt aan Gods belofte, als je op hem blijft vertrouwen, hij wijkt niet van je zijde. Hij troost je, hij geeft je wat je nodig heeft en hij geeft je groeikracht om dat te bereiken wat hij voor ogen heeft. Het beloofde land is dus niet zozeer voor ons een plek op aarde, maar het beloofde land is daar waar mensen woorden Gods geloven en het uitleven, dus die woorden Gods doen. Het is dus een geestelijke situatie. Het is Gods koninkrijk. En Jezus is voor ons als Jozua is voor de Israëlieten. Hij heeft van God de opdracht gekregen om de gemeente te vormen, om tot volheid te brengen. Hij is de Christus. En wij worden onder één hoofd, dat is Jezus de Christus, als gemeente samengevoegd. Wat een genade. Als je dat voor je ziet, dat beloofde land en al die beloften, wat mooi. Door de zonde was dat beloofde voor ons onbereikbaar geworden. Er was scheiding tussen God en ons. En die scheiding werd in de tempel uitgebeeld door het voorhangsel, wat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat laatste, het heilige der heiligen, was een beeld van de verblijfplaats van God. God woonde daar niet, maar het was een beeld. God is natuurlijk veel groter dan een plekje daar in die tempel. Maar daar werd de aanwezigheid van God in uitgebeeld. En alleen de hoge priester mocht één keer per jaar daar naar binnen gaan, nadat hij geofferd had voor zijn zonden. Maar toen Jezus stierf op het kruis en het uitriep, het is volbracht, toen was daar in de hemel zoiets moois gebeurd, dat hij mensen loskocht van duivel en dood en dat hij ze weer in de mogelijkheid gaf om in verbinding te komen met God. En hoe werd dat uitgebeeld op aarde? Van boven naar beneden. Op het moment dat Jezus zei, het is volbracht, scheurde het voorhangsel. En de toegang tot God is weer vrij. Een nieuwe levende weg. En ga met vrijmoedigheid deze levende weg die Jezus voor ons heeft ingewijd. Jezus en Jozua. Zal Jezus dat verhaal van Jozua vaak gelezen hebben? Wat denk je? Ja, ik denk het ook. Ik heb het nergens kunnen vinden hoor. In de evangelie wordt het niet naar verwezen. Maar ik denk het wel. Want Jozua, hij was een beeld van Jezus. En Jezus die zag het heel scherp voor zich. Wat God wilde dat hij zou doen. Dat hij de gemeente tot volheid zou brengen. Jezus, onze leidsman. En hij leidt ons in al het beloofde. En dat doet hij vanuit je gemeenschap met hem. En hij doet dat binnen de gemeente. Daarom is het ook zo belangrijk dat we ons verbinden zoals het thema was in de gemeente met elkaar. Want we hebben samen dat doel om Jezus te dienen en hem te volgen. En bij dat binnentrekken in het beloofde, daar ben je zelf helemaal bij betrokken. Daar ben je helemaal actief in als het goed is. En niet passief, dat overkomt je niet. Maar daar ben je bezig in, vol van geloof. Ik zou nog terugkomen even op die Jordaan. Het is een soort hindernis ook, die Jordaan. Het was moeilijk voor dat volk om door die Jordaan te komen. Maar God die geeft eigenlijk op een wonderlijke wijze, zorgt hij ervoor dat het volk door de Jordaan kan komen, kan trekken. En ik heb al gezegd, die Jordaan is eigenlijk niet zozeer een landsgrens, maar meer een tijdsgrens. En voor ons is het ook een beeld van de toegang tot het beloofde, en dan kun je denken aan je bekering en je wedergeboorte. Geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat zeg je uit in je waterdoop, en als antwoord daarop doopt Jezus je in Heilige Geest. Maar er is nog een doop. Die is wat minder bekend, denk ik. En dat is de doop in vuur. En na je dopen in water en in Heilige Geest, en waar jij verder ingaat op woorden van de Heer, verdere stappen neemt, je het beloofde verder toe-eigent, komen boze geesten in actie. Ze willen dat je ontwikkeling stagneert, dat je geen verdere stappen onderneemt. En dan even een vooruitblik. In de eindtijd wordt het vuur opgestookt door machten der duisternis. Als wij als gemeente verder Gods woorden gaan uitleven en beleven, dan komt de kostelijke vrucht voor God openbaar. De eerste volwassen zonen Gods. Woensdag hebben we er een klein beetje, heel klein beetje over gehoord. Maar wat een mooi vooruitzicht. Maar tijdens dit proces, bij dat volwassen worden, het openbaar komen van de volwassen zonen Gods, is er nog wel een barrière. Het rijk der duisternis probeert deze ontwikkeling te blokkeren, met verzet, met weerspannigheid proberen te bewerken, met ontkenning, met wetteloosheid. En wij moeten dan eigenlijk individueel en met elkaar door het water, ook door de Jordaan, door die barrière heen, net zoals Jozua met het volk door de Jordaan moest. Die rivier wil je dan beletten om het beloofde verder in te gaan, in bezit te nemen. Je gaat dan als het ware door het vuur. Dat wil verbranden wat je tot op dat moment in en met Christus verworven hebt. Het wil je alles ontnemen, zodat je niet verder kunt. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een barrière is er om te nemen. Niet om door te stagneren en voor te blijven staan en ontmoedigd te raken. Een barrière is er om te nemen, samen met Jezus. En dan wil ik nog ingaan, we hebben het nu gehad over dat beloofde land voor Israël en het beloofde land voor ons, voor wat de beloften zijn voor het in bezit nemen van het land en de voorwaarden dat dit ook lukt, dat het ook slaagt. En dat doe ik aan de hand van een aantal versen uit dit gedeelte. In vers 3 staat: elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Dus met andere woorden, je mag geloven dat waar jij een stap zet, waar jij dus zicht krijgt op iets van Gods plan, van Gods woorden, als je daarin gelooft, dat je dat ook gerealiseerd wordt in je leven. Elke belofte van de Heer die jij gelooft, zal werkelijkheid worden in jouw leven. Geloof dus de belofte van de Heer. Eigen ze je toe en leef alsof je ze al ontvangen hebt. En dan vers 5. Zolang je leeft, Jozua, en het geldt natuurlijk ook voor ons. Het geldt voor Jezus, het geldt voor ons. Leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Ben je je dat bewust? Deze belofte van God. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zal ik ook jou bijstaan, zegt God. Nee, ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal je niet verlaten. Je ziet in deze belofte de grote liefde en trouw van God. Hij zal je nooit verlaten. Jezus, hij lijkt sprekend op zijn Vader. Hij zal je nooit verlaten. Hij geeft inzicht, macht en gezag, zodat geen boze geest stand zal kunnen houden voor jou. Je staat er niet alleen voor. Je bent opgenomen binnen de gemeente. Broeders en zusters helpen je. De Heer staat je bij en wijkt niet van je zijde, zodat geen enkele boze geest dus stand kan houden. De Heer geeft macht en gezag over de hele legermacht van de vijand. Geloof je dat? Vers 6. Wees vastberaden en standvastig. De Heer zegt het ook tegen ons vanmorgen, tegen jou en tegen mij. In dit stukje staat het 3 keer. Het is dus belangrijk. Wees vastberaden en standvastig. God zegt het 3 keer tegen Jozua. Wees sterk en moedig, schrik niet, in een andere vertaling. Dat was blijkbaar nodig. Jozua kan, net als jij en ik, heen en weer geslingerd worden, omdat hij ook tegenover boze geesten komt te staan, die proberen hem onderuit te halen. Al belooft God hem duidelijk dat hij hem zal leiden, Jozua leeft, net als wij, in de geestelijke wereld met zijn demonische invloeden. Vraag de Heer daarom om inzicht in de geestelijke wereld. Wees vastberaden en standvastig. Blijf geloven in de woorden, in de belofte van de Heer. Het is makkelijk gezegd, maar doen, doen, doen deze woorden, uitleven. Dat is onze opdracht. Vers 7. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet, aan de leefregels van God dus. En dat betekent eigenlijk dat je heilig leeft. En heilig is alles wat aan de Heer toebehoort en wat van Hem is, wat Hem volledig is toegewijd. Bij het volk Israël, toen ze de Jordaan waren overgestoken, ging het helaas al heel snel mis. Ze hadden nog het prachtige wonder bij Jericho meegemaakt. En ze hadden gezegd dat ze niks, en ze waren gewaarschuwd, dat ze niks van het gebannene mochten meenemen. Het gebannene is eigenlijk dat wat aan de afgoden gewijd is, wat onheilig is. En dan lees je wel eens in de Bijbel van met de ban slaan. Misschien kun je het beter vertalen met de ban toepassen. Dat betekent dan dat alles wat niet bij God en bij Jezus hoort, daar moet je je verre van houden. Dat moet je je van afkeren, omdat dat onheilig is, omdat het aan de afgoden is gewijd. Maar wat gebeurt er? Er is één man, Achan, en zijn begeren, hij ziet daar prachtig goud en prachtig zilver, en zijn begeren wordt bevrucht door een boze geest, en hij neemt wat goud en zilver uit Jericho, het gebannene, en hij verstopt het in zijn tent onder de grond. En dan trekt het volk verder en dan komt er een veldslag bij Ai en dan komen er 36 mensen om. Hoe kan dat nou? God zou ons terzijde staan. Jozua die krijgt duidelijkheid dat iemand van het gebannene heeft genomen. En als dat gebeurt, dan krijgen machten der duisternis toegang en invloed. En dan komen er mensen om, dan gaan er mensen dood. En dat is verdrietig. En dan zegt God tegen Jozua, omdat de Israëlieten van het gebannene hebben weggenomen, kunnen zij niet stand houden tegen hun vijanden. Dat is dus een les voor ons. Het is ernstig. Het is ook niet makkelijk misschien om te zeggen, maar het is wel belangrijk om toe te passen dat wij als individu, als lid van de gemeente, rein en heilig leven. Dat we met elkaar als gemeente rein en heilig leven, opdat machten der duisternis zo min mogelijk toegang krijgen en toe kunnen slaan. Een les dus voor ons. Onthoud je van alles wat onheilig en onrein is. En dan vers 8. Verdiep je er dag en nacht in de wet. Ik zou zeggen in de leefregels van God, dus in Gods woorden. Opdat je aan alles houdt wat erin geschreven is. Wees daarmee bezig met het woord van de Heer. Overdenk het. Leef het uit. Pas het toe. En dan, zegt God, zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dat is een prachtige belofte. En dan sluit ik af om terug te komen op de vragen van het, begin. Van wat is voor ons het beloofde land en hoe kunnen we dat nou in bezit nemen en wat zijn de beloften en de voorwaarden? Nou, het beloofde land heb ik jullie geschetst. Het koninkrijk van God. Dat wij onder leiding van Jezus verder mogen verkennen en beleven en verder leren kennen en verder uitleven. En dat mogen wij doen onder leiding van Jezus, ontwikkelen tot volwassen zonen Gods, opdat Hij de gemeente tot volheid kan brengen, opdat Hij ook de taak die Hij heeft gekregen van God kan volbrengen. Dat kan Hij niet zonder dat wij Hem dienen en Hem volgen in en onder alles. Dus wij hebben daarin ook een taak, opdat Jezus' missie slaagt. En dat mogen we vastberaden en standvastig doen. Door ons te houden aan de woorden van God. Bij dag en bij nacht. Als het ons goed gaat en als er tegenslag is. En ons niet te laten ontmoedigen. En dan zal de Heer ons elk stuk grond dat wij betreden, in geloof zeg ik er maar bij, geven. Hij zal niet en nooit van onze zijde wijken en ons niet en nooit verlaten. Wat een genade. Wat een vooruitzicht. En wat iets moois om ons met elkaar naar uit te strekken. Ik wil bidden. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, voor uw grootheid, voor uw genade, voor de vrede die u geeft. Dank u voor uw grote liefde. Dank u, Heer Jezus, dat u een ieder van ons geeft wat hij nodig heeft. Dank u dat u een bekwame leidsman bent en dat u ons verder voert in al het mooie van God, in al het heil. Ik prijs u daarvoor. Ik dank u om wie u bent. En ik dank u dat u ons helpt om wat we gehoord hebben, om dat te beleven en uit te leven. Ik prijs uw naam en ik dank u voor uw hulp. Amen. We gaan een lied zingen.